Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar op Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. 98, het vierde vers. Gemeente, de schriftlezing vanavond is Openbaring 22. Het laatste hoofdstuk uit de Bijbel, Openbaring 22. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking. De laatste preek uit de serie over het Bijbelboek Openbaring. En daar lezen wij het woord van de Heer in Openbaring 22. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods En des lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen geen kaars noch licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zei tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen toonde. En hij zei tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht. En van uw broederen, van de profeten en van degene die de woorden van dit boek bewaren. Aanbid God. En hij zei tot mij, verzegel de woorden der profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastelijk, en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Gemeente, we doen belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij Psalm 6, het negende vers. Psalm 6, vers 9, na de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. In ons gebed willen wij ook denken aan onze broeder Fink, onze broeder Rien Fink. Het gezwel is nog wel wat gegroeid en nu moeten er andere medicijnen gebruikt worden, een andere vorm van injecties die wat ingrijpender zijn. We willen hem gedenken en we willen ook bidden voor zuster Arina Verhagen, die al verschillende weken bepaalde injecties moet ondergaan in het Franciscus ziekenhuis. Steeds heen en weer mag ze gaan, elke 14 dagen. We willen ook bidden om Gods zegen over deze behandelingen die zij krijgt. We willen ook de Heere dankzeggen dat broeder en zuster Alderliesten op 19 november 50 jaar getrouwd mochten zijn. Een voorrecht voor hen, ook gezien het feit dat onze broeder al 17 jaar toch topt met zijn gezondheid. Maar de Heere geeft hen nog beiden in redelijke gezondheid dat ze dit mogen ontvangen. We willen ook denken aan onze broeder en zuster Tiemen en Lena Steenbeek, omdat vorige week een geliefde moeder is overleden en we willen deze familie in onze gebeden gedenken. Laten wij samen de Heere bidden en om zijn zegen vragen. Heere, Heilige God, we zijn nu aan het einde van de Bijbel gekomen. Dat betekent niet dat we uitgeleerd zijn, nee, verre daarvan. Maar we zijn nu toch in deze dienst aan het einde van de schrift gekomen, aan de laatste vers. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Het is een woord van u, Heere. Het wordt met amen afgesloten. Het zal zeker zijn. En met dat woord werd de kanon afgesloten. Wordt de Bijbel afgesloten. En zo mag uw kerk verder gaan onder uw genade. En zo is het toch ook gebeurd, Heere. Steeds was uw genade er. Niet alleen genade in de zin van vergeving van zonden, maar genade ook in de zin van het uitgieten van onverdiende zegeningen, van barmhartigheid en van kracht en van liefde en van de uitgietingen van uw geest. En dat is het wat wij allen nodig hebben. Wij kunnen niet zonder uw genade. We hebben licht nodig. We hebben ontdekkende genade nodig. We hebben uw ontferming nodig, uw onderwijs, uw leiding, uw bewaring voor gevaar, uw uitredding uit moeiten en verleidingen en grote gevaren. Om uitgered te worden uit de klauwen van de duivel die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En de zonde die ligt aan de deur, en zo hebben we genade nodig om aan u verkleefd te worden, om uw beeld gelijkvormig te worden. We hebben genade nodig om tot bekering te komen. Genade om u lief te hebben. En om u al meer lief te hebben, u toegewijd te zijn. Heere, zo mogen wij weer samenkomen in uw huis. En dan bidden wij u om die genade van u, Heere Jezus. De genade die u verdiend hebt door uw lijden en sterven. Maar die u ook verdiend hebt door uw gehoorzaamheid aan de goddelijke wet. En uw betaling en uw gerechtigheid wordt een zondaar toegerekend die voor u knielt. En zo, Heere, willen wij als het ware nu voor u knielen. En geef dat we thuis mogen doen, letterlijk, in onze binnenkamer. Dat wij allen overtuigd mogen zijn dat wij uw genade nodig hebben. Want zonder u kunnen wij niets doen. En zo, Heere, bidden wij u voor elkaar. Voor een ieder hier in de kerk. Maar ook voor hen die thuis meeluisteren. Ook voor hen die thuis meekijken en zo verbonden zijn, aanwezig zijn in deze kerkdienst. Heere, we belijden u onze zonden en tekorten en dat wij nergens recht op hebben. Leer dat ons zien en verstaan. Want dan worden de zegeningen die u geeft een wonder. En dan wordt uw bemoeienis met ons zo'n groot wonder, dat u uw onuitsprekelijke gave van uw Zoon geschonken hebt voor zondaren als wij zijn. En zo, Heere, bidden wij u om uw Heilige Geest, dat uw Geest ons in al de waarheid mag leiden. U weet wie wij zijn en waar wij wonen, wat wij moeten afleren. Wat wij moeten aanleren. U weet, Heer, hoe wij gecorrigeerd moeten worden. Hoe wij omgezet moeten worden. Hoe wij de prioriteiten recht moeten zetten in ons leven. En dat we u niet maar een beetje dienen of voor de vorm volgen. Dat hebben velen gedaan en ze zijn omgekomen. Ze zijn verloren gegaan. Heere, u vraagt ons hart, u vraagt overgave. En wij bidden u of u dat wilt bewerken in ons hart en leven. Dat we onszelf leren verliezen, ons eigen vlees kruisigen. Dat we ons kruis op ons nemen en achter u komen en u volgen. Heere, wij bidden u om uw leiding. Wil dat wonder van de wedergeboorte geven en de ogen openen van hen die nog voor eigen rekening leven, die misschien wel burgerlijk netjes leven, ook een meelevend kerklid zijn, maar we kunnen dan nog heel gemakkelijk ons hart voor u gesloten houden, en dat het alleen maar een bepaalde vorm is. Heer, als dat zo is in ons leven, wil ons daarvan bekeren. En wilt u krachtig werken met uw geest en ons prikken in het hart. Opdat de vruchten van bekering en geloof mogen voortkomen. Heere, we bidden u een zegen over deze dienst. Wanneer wij dit laatste hoofdstuk van de Bijbel mogen overdenken, wilt u ons helpen. Het is een vol hoofdstuk. Er staat veel in beschreven. Help ons, Heere, om het te zien en het te bevatten en het met ons om te dragen als een schat. En dat we het overdenken thuis. Want hier zien wij waar alles op uitloopt. En dan denkt niemand meer terug aan zijn leven, wat hij had of wat hij niet had. Maar dan wil een ieder daar zijn, in die grote stad Gods. O Heere, geef dat wij mogen binnentreden door de poorten. En dat moment komt steeds dichterbij. Want u komt zeker. En we mogen daar niets aan toe of afdoen. En dat geldt voor heel uw woord. Wij mogen daar niets van afdoen. En we mogen daar niets aan toedoen, allerlei menselijke inzettingen. Heere, we moeten vaststaan op uw woord. Zoals u ook altijd zo uw kerk geleid hebt, help ons dat te doen. Om te leven bij uw woord, bij de vastheid en de waarheid en de feitelijke juistheid van uw woord. Heere God, wil ons zo gedenken in deze dienst. Heere, we bidden u voor een ieder. U kent ons allen, we in het bijzonder, Heere, willen wij u opdragen, onze broeder en zuster Steenbeek, dat de moeder van onze broeder 1,5 week geleden is overleden. Ze was een biddende vrouw, die lange tijd, zo'n bijna 40 jaar lang weduwvrouw was. En ze heeft biddend, is ze in het leven gestaan. Biddend voor haar kinderen, die haar dierbaar waren. Waar ze met liefde voor gezorgd heeft gedurende haar leven. En een biddende grootmoeder. Heere, laat de gedachtenis aan haar tot zegen mogen zijn. En geef, Heere, dat de gebeden die voor uw troon liggen, dat die nog verhoord mogen worden. Wilt u werken onder haar nageslacht? Want u wilt toch het gebed verhoren, ook al kan zij nu niet meer bidden. Maar Heere, u hebt haar gebeden gehoord. Wilt u het vervullen en wilt u onze broeder en zuster Steenbeek vertroosten in dit aangrijpend verlies? Zij was hen zeer dierbaar. Wilt u erin meekomen? We weten allemaal dat de dood komt en al was ze op een hoge leeftijd. Maar toch is het een schok als dan de vrouw, die moeder die altijd bij ons was, nu niet meer is. Heere, gedenk en zegen hen met uw vertroosting en nabijheid. Zo, Heere, willen wij u met hartelijke vreugde dank zeggen voor het voorrecht wat u geschonken hebt aan broeder en zuster Alderliesten. Ze mochten 50 jaar getrouwd zijn in de afgelopen week. Heere, wat een blijdschap voor hen. Er waren jaren waarin ze niet gedacht hadden dat ze dit zouden bereiken. Omdat er zoveel zorgen geweest zijn, vooral ook om de gezondheid van onze broeder. Hij heeft ernstige operaties meegemaakt, verschillende keren. En de dood had ermee gemoeid kunnen zijn. Maar u hebt hem steeds weer doorgeholpen. En ze mogen samen zijn. En in liefde met elkaar leven. Wat een voorrecht, Heere. meer dan 50 jaar in liefde samen door het leven gegaan zijn. Heer, heb dank voor dit voorrecht. Het is alles uw goedheid, ja, uw onverdiende zorg. En Heere, wat er ook gebeurt, u blijft dezelfde. Want u bent de Alfa en de Omega. Het begin en het einde. Heere, wilt u met hen doorgaan. Hen leiden in de toekomst. En hun leven zo leiden dat op uw tijd zij eeuwig bij u mogen zijn. Laten ze, Heere, elkaar dat voor ogen houden. Zegen hen met hun kinderen en kleinkinderen. Zo bidden wij u, Heere, ook voor zuster Verhagen, nu zij ingrijpende behandelingen ondergaat. Omdat andere medicijnen, zelfs antibiotica en prednison, niet meer konden helpen. We zeggen u dank dat er nog andere middelen zijn. En dat die ook aanslaan en dat ze daar ook kracht uit mag zien toenemen in haar lichaam. Heb dank daarvoor. Wilt u uw zegen erover gebieden en wilt u haar ook in deze beproeving dicht aan u verbinden, dat zij en haar man, onze broeder en zuster Verhagen, het mogen zien, Heere, dat u een zorgende God bent. Gaat u hen voor met uw heillicht. Zegen hen, naar lichaam en ziel ook verder. En zo, Heere, bidden wij u voor onze broeder en zuster Fink. Onze broeder Fink kreeg toch een teleurstelling te verwerken. Dat de injecties waarvan eerst gehoopt was dat het de tumor zou doen verminderen, het is toch niet zo uitgepakt. Het heeft wel tegengehouden, maar toch niet het effect gehad dat de dokters gehoopt hadden. En nu mag er een ander middel zijn. We bidden u of u uw zegen daarover wilt gebieden. Maar vooral, Heere, wilt u met uw Heilige Geest werken in hun beider hart, dat hun hoop mag zijn op de levende God, ja, op het eeuwige leven. Want we hebben het toch gelezen, die dorst heeft, die komen en nemen het water des levens om niet. Dat zegt u, Heere, en die wil, die komen en nemen dat water des levens om niet. Laat de tijd die u hen nu geeft rijk gezegend worden, doordat ze aan uw voeten mogen verkeren om dat water van u te ontvangen. Wil uw zegen geven in alle omstandigheden. En zo, Heer, is er toch zoveel om voor te bidden. We leggen het u allemaal voor. We bidden u voor heel de gemeente, ja, ook voor hen die een baby verwachten. Verschillende zusters der gemeente verwachten een baby. U weet de spanning die daarmee gepaard gaat. Heere, wilt u uw zegen gebieden en alles welmaken bij de bevallingen. En wilt u uw genade geven en hen en ons verblijden door uw daden. Heere, wij zien op u, de schepper en de onderhouder van het leven. Wilt u alles wel maken? En zo bidden wij u, Heere, ook voor onze broeder de Hek en zijn vrouw. Ze mochten vanmorgen hier in ons midden zijn, onze broeder mocht voorgaan om te spreken over de lijdende man van smarten. Heere, zegen het woord dat hij mocht brengen. Wilt u hem ook voorgaan met uw heillicht? En hem onderwijzen en leren en oefenen tot godzaligheid. En dat hij een getrouw dienaar van het woord mag zijn door uw genade. Gaat u hem verder voor ook met zijn studie. En wanneer hij over een jaar beroepbaar opgesteld te worden, wilt u het alles wel maken. Heren, we bidden u voor onze gemeente in de zin dat morgen ook er een verkiezing moet plaatsvinden voor een ouderling. We vragen u nu, Heer, of u uw leiding wilt geven. Wilt u ook getrouwheid geven in het uitbrengen van een stem? En wilt u zelf uw leiding geven en een broeder aanwijzen die hier tot rijke zegen mag arbeiden in het midden van de gemeente? Heere, gaat u ons met uw gunst verblijden. En maakt u alles wel, wilt u uw leiding geven. Heere, zegen heel de kerkenraad. Met alle deliberaties en beslissingen, zalf de broeders met uw genade en geest en woord en waarheid in hun binnenste. En verblijd zo ook de gemeente, ook in de toekomst. Ook wanneer over verschillende maanden de gemeente vakant zal zijn als alles door mag gaan. Wilt u voorgaan, Heere, en wilt u alles nog wel maken. En ons zegenen samen als dienaar en gemeente in de komende maanden, maar ook daarna wilt u uw ontferming schenken. En zo, Heere, willen wij u ook bidden voor de vergaderingen van de synode komende dinsdag en donderdag. Wil ook daar uw zegen en ontferming over schenken. Heere, breid uw koninkrijk uit in deze wereld. Gedenk de lijdende kerk. Gedenk ook de kerk die bloot staat aan valse leer en dwaalleer. Heere, behoud uw kerk in het leven. En wil uw koninkrijk uitbreiden door heel de wereld heen, dat uw naam verheerlijk mag worden. Heere, wil ook het volk Israël tot bekering brengen. Heere, wij zien op naar u, naar uw daden. Naar uw wonderen wil het doen, Heere, uw oude bondsvolk. U verlaat toch nooit het werk uwer handen. Heere, breng dan Israël tot erkentenis van de Heere Jezus. Hoor ons bidden uit genade, enkel om Christus wil. Amen. Wij zingen, gemeente, Psalm 119, vers 69. 119, vers 69. Geliefde gemeente, we zijn nu toegekomen aan het laatste hoofdstuk van het boek Openbaring. De afgelopen maanden, en wel meer dan een jaar geloof ik, hebben we gezien dat dit boek bestaat uit 7x7 profetieën. En elke serie van 7 profetieën heeft betrekking op de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van de Heere Jezus. En steeds wordt deze tijd bezien vanuit een ander oogpunt. Eerst werd het gezien vanuit de kerk, Hoe zal de kerk van de Heere Jezus zich ontwikkelen in die tijd? En dat zagen we in de 7 brieven aan de kleine Aziatische gemeenten. Sommigen zijn ontrouw, sommigen verloochenen hun liefde, sommigen ze worden lauw, anderen tolereren dwaalleer, anderen worden vervolgd, anderen hebben liefde. En zo kan de kerk zich spiegelen, waar horen wij bij? En vervolgens zagen we de 7 zegels van dat boekrol wat geopend werd. Dat is de voortgang van het evangelie in deze wereld en al de gevolgen die daaruit voortvloeien. Er kwam oorlogen soms uit voort, godsdienstoorlogen. Vervolging kwam eruit voort. Alle mogelijke gevolgen van de verkondiging van het evangelie. Dat er soms onrust uit ontstond en strijd. Maar dan zien we daarna de 7 trompetten. En dat gaven de voorlopige oordelen aan die heel de geschiedenis door geweest zijn. Rampen en oordelen. Er gebeurt niets bij geval. De Heere bestuurt alle dingen. En vervolgens zagen we de 7 beelden van de vijanden van de kerk. En wie zijn de vijanden van de kerk? Dus de duivel, de draak. En dan het beest uit de zee, dat is de volkerenzee. Er komt iemand op, een wereldleider, de antichrist. Maar er is ook een ander beest, die komt voort uit de aarde. En dat wijst op de valse profetie en de dwaalleer. En we zien ook de vijand van de Heer in de antichristelijke cultuur. Babylon, de stad van de mens, zo worden beschreven hoe die zich zullen openbaar maken. En dan zien we daarna de 7 schalen, de violen die uitgegoten worden. Dat zijn de eindoordelen die komen. Ook in de loop van de geschiedenis heeft soms de Heer een eind gemaakt aan wrede culturen. En uiteindelijk loopt dat uit op het totale eindoordeel en de straffen van God. En zo zien we dan ook de 7 beelden van de ondergang van de vijanden van God. Die grote stad Babylon, die eigenlijk niets betekent, die gaat ten onder. En het beest. Het beest uit de zee gaat ten onder, het antichrist. En het beest uit de aarde en dan de duivel zelf wordt ook geworpen levend in de poel die brandt van vuur en zwavel. Het lijkt nu alsof de duivel wint. Hij is bezig de volkeren op te roepen en aan te jagen om zich samen te ballen tegen God en tegen zijn wetten en tegen de normen van zijn woord en tegen zijn scheppingswaarden die de Heere gesteld heeft. Heel de wereld spant zich nu samen als nooit tevoren. In den beginne schiep God hemel en aarde. Hij schiep hen man en vrouw. Dat wordt nou met voeten getreden. De leer van de schepping wordt met voeten getreden. En dat zij man en vrouw geschapen heeft. Dat wordt door de gender problematiek met voeten getreden en dat het huwelijk bestaat uit man en vrouw, er wordt met voeten getreden en de abortus en de immoraliteit en het is schrikbaar en wij zitten erin. Het is net als een goudvis, weet u. Ik heb het nooit gedaan, ik hoop dat u het ook niet doet, maar je kunt een pan hebben en een goudvis en dan maak je wat warmer en dat beest dat blijft wel leven een vrij lange tijd en op laatst gaat het wel sterven, maar het merkt het niet. Zo zijn wij ook, we zitten hier in een cultuur en we eerst schrik je ervan en daarna ja dan, ja wel erg en daarna wen je eraan en daarna denk je er niet meer aan. Zo leven u en ik, maar we mogen er niet aan wennen. En als we thuis zijn in het woord, dan gaan we er ook niet aan wennen. De goddeloosheid die zich opmaakt. En de duivel die zegt hij het gewonnen heeft. Hij weet heel goed waar hij terechtkomt. Geloof hem nooit. en wordt men nooit onder de indruk van zijn bruut geweld. Want de Heere Jezus krijgt de overwinning. Dat zien we in de laatste 7 zegels, de 7 beelden. Van het nieuwe Jeruzalem hebben we enkele weken geleden gezien. Uit Openbaring 21, die schitterende stad Gods. Zo hoog, zo breed, zo lang. 2400 kilometer hoog, breed en lang. Het nieuwe Jeruzalem. Psalm 48. De volken, de koningen zagen de stad Gods en ze renden weg. Verschrikt. Nou, dat begrijpt u. Als u zo'n stad ziet, dat is het nieuwe Jeruzalem. En dat komt straks zeker. En daarom is dit boek Openbaring een troostboek. Te midden van al de ontwikkelingen, je houdt je hart vast, je kunt bang zijn voor de toekomst. We moeten waken, niet bang zijn, waken. Dat we niet meegesleurd worden. Maar we mogen vooraf weten, het komt helemaal goed. Het komt helemaal goed. Nou, dat is toch een troost. Ook al moet u door moeite heen, een operatie. En het gaat enkele weken, zal het zwaar zijn. Maar daarna, het komt helemaal goed. Nou, als u erin zit dan denkt u, ja, het komt goed. Nou, zo mag Gods kind staan in deze laatste dagen, in deze eindtijd. Het komt helemaal goed. Daarom is Openbaring een troostboek. Vol troost. Dat de Heere Jezus de overwinning zal hebben. Dat er een nieuwe hemel komt en een nieuwe aarde. En de Heere doet het voortkomen. Dat gaat niet evolueren. Dat komt. Want God spreekt en het is er. Hij gebiedt en het wordt terstond. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En dat nieuwe Jeruzalem, dat is een beeld van de kerk. Maar het is ook gelijk een stad. Het zijn allemaal beelden. Wie wonen in die stad? Gods kerk. En ze zijn klaargemaakt als een bruid voor haar man. En u die worstelt in uw leven dat u zo graag de Heere wil dienen zonder zonde. Dat u smetteloos zou zijn. Ja, dat kunt u hier niet. Dat geeft verdriet en droefheid in het leven. Maar het komt. Het komt. Want straks bent u dan als een bruid. Helemaal sierlijk. Getooid. En u ziet uit met verlangen naar uw hemelse bruidegom, die zichzelf voor u heeft gegeven. Dat komt. Houd moed. Het stond in Openbaring 21, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar het staat ook vaker in de Bijbel. Want de Bijbel bevestigt zichzelf steeds weer. Het is dezelfde geest die het ingeblazen heeft. In 2 Petrus 3 vers 13. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. En daarvoor had Jesaja het al gezegd in 65. Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. En zullen in het hart niet opkomen. Al de teleurstellingen, al uw struikelingen. Al de zonden waar u spijt over hebt. Waar u nog de pijn en de littekens van draagt. dat zal niet meer in uw hart opkomen. Maar weest gij lieden vrolijk en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Nou, zo zijn we toegekomen aan het laatste hoofdstuk. Het gaat over dit nieuwe Jeruzalem. En we zagen de vorige keer in hoofdstuk 21 en 22, dus er worden 12 kenmerken gegeven van dat nieuwe Jeruzalem. Dat er veiligheid is en dat het heerlijk is. Nou, ik ga het ook niet allemaal herhalen. Ik heb die wel staan, maar ik wil u ook niet vermoeien om het nou maar nog een keer op te noemen. Maar het is heerlijk. En dan gaan we in vers hoofdstuk 22, dan gaat het verder. Daar worden nog enkele kenmerken genoemd. Het gaat in de een hoofdstuk en ander hoofdstuk over. Want u weet het toch, de hoofdstukkenindeling in de Bijbel is soms wat random, toevallig zijn die ingevuld. En dus dat is niet door de Here gedaan of door de Bijbelschrijvers. Door mensen in de 12e eeuw is dat gebeurd. 11e, 12e eeuw, iemand in Engeland en iemand in Frankrijk. Die heeft de hoofdstukkenindeling gemaakt. En soms lopen ze gewoon door. Zie je hier ook. Maar in ieder geval, in hoofdstuk 22, daar gaat het door met de beschrijving van de kenmerken van dat nieuwe Jeruzalem. In hoofdstuk in vers 1, een zuivere rivier van het water des levens uit de troon van God en het Lam. En vers 2, de boom des levens die elke maand vrucht geeft. En vers 3 en 4, de troon van God en van het Lam zal er zijn. En vers 4, de inwoners zullen zijn aangezicht zien. Nou, we zien hier de heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem. En dan laat Johannes hier dus zien in vers 1... een zuivere rivier van het water des levens. En het water is helder als kristal. En dat betekent zuiverheid. Water betekent leven. Zegen. De inwoners van deze stad, die hebben geen gebrek. Die hebben overvloed. En die rivier die komt voort uit de troon van God en van het Lam. Dat betekent dat alle zegeningen ons toevloeien vanuit God. Alle zegeningen nu in het leven, die vloeien nu toe vanuit God. En ze vloeien voort uit het Lam. Want het Lam heeft al die zegeningen verdiend. Het is om Christus wil dat zijn kerk gezegend wordt. Hij heeft ervoor betaald met zijn bloed. En zo geeft de Heere overvloed. En dan denken we gelijk aan dat andere beeld uit Ezechiël 47. Want u weet, heel Openbaringen is vol met oud-testamentisch symboliek. En zo in het Oude Testament, daar ziet Ezechiël een visioen van de rivier wat voortkomt uit de tempel. Een rivier van leven, levende wateren. En dat zien we hier nou ook. Levende wateren. En dan in vers 2, daar lezen we in het midden van haar straat, op de een en andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand. En als u dit leest zo, dan kan er wat verwarring als u zich voorstelt, dan denkt u, wat wordt er nou precies mee bedoeld? Maar er wordt bedoeld dus dat die poorten, die 12 poorten, die geven toegang tot 12 gouden straten. En zo is er toegang tot deze stad. En langs deze 12 straten stroomt de rivier van het water des levens. En tussen die rivier en die gouden straten, dus 12 maal, als we zo goed zien, overvloed is er. Dan zien we tussen die straten en de rivier de bomen des levens staan. Allemaal bomen des levens. In het paradijs stond er maar één boom. Hier zijn er rijen van zulke bomen. En we denken weer aan Ezechiël 47. waar Ezechiël ook ziet allerlei geboomte langs die stroom van levend water die voortkomt uit de tempel. En die geven ook elke maand nieuwe vruchten. Zo zal het in de nieuwe Jeruzalem ook zijn, altijd heerlijke vruchten. Dat betekent er is overvloed, het is een beeld van overvloed. In de hemel wordt niet gegeten, wordt niet gedronken, zegt de Heere Jezus. Maar waarom dan zo'n beeld van die vruchten om de overvloed aan te geven? Al begrijpen wij dat niet goed. Er is geen droogte, geen honger, geen onvruchtbare perioden, volmaakt leven. En er zal ook geen ziekte zijn, want de bladeren van die bomen zijn tot genezing van de volkeren, van al de mensen die daar zijn. Er zal geen rouw meer zijn, geen rouwkaarten, geen graven, geen ziekte, geen injecties of spanningen waar we doorheen moeten of moeten ontvangen, geen operaties, geen medicijnen. Geen rouw. Alles zal daar volmaakt zijn. En er zal ook geen vervloeking meer tegen iemand zijn, vers 3. Want de troon van God en het Lam is daar binnenin. Daarom is er geen vervloeking. Want God is bij zijn volk. En door Christus stromen de zegeningen naar Gods kinderen. En daar zullen zijn dienstknechten hem dienen. Als u dat leest, dan staan we bloot aan het gevaar om dat te onderschatten. Zijn dienstknechten zullen hem dienen. Moet u denken aan Salomo. Toen de koningin van Sheba daar kwam. Toen ze buiten adem was, niet van het haasten. Maar ze was overweldigd door alles wat ze zag. De heerlijkheid, het goud, alles en de dienaar en de kleding. En ze zei, de helft is me niet aangezegd. Gezegend zijn uw dienaren die hier staan, die u mogen dienen. Het was een eer voor hen. Nou, oneindig groter zal het een eer zijn voor Gods kinderen. Om God te mogen dienen. En om hem te mogen zien. Er is geen groter eer. Er is ook geen groter heerlijkheid. Misschien hebt u het wel eens ervaren. In uw binnenkamer. Dat de hemel laag ging. Dat het zo goed was. Het is mij goed nabij God te zijn. En in die momenten wilt u hem één ding, dat u hem altijd zou mogen dienen en volgen. Want dat is het heerlijkste wat er is. Omdat God zelf liefde is. Hij is goed. Hij is heerlijk. De driemaal heilige naam. Het zien van God is de hoogst mogelijke heerlijkheid. Om hem te mogen zien. Het aangezicht van de Heere Jezus. Heerlijk, schoon, vol bewogenheid. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En daarom heeft de Heilige Geest het al ingegeven. In Psalm 17, ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken. De oud-testamentische verwachting van Openbaring 22. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Dat betekent, u behoort hem toe. Waar de naam op staat, dat is van u. Als uw naam ergens op staat, zo legt de Heere zijn naam op zijn knechten. En ze zijn eeuwig van hem. Eeuwig thuis. Eeuwig vrij. eeuwig in uw goddelijke tegenwoordigheid, waar ze op waarde zo vaak om gebeden hebben, om hem zonder zonde te mogen dienen. En daar zal ook geen duisternis zijn. Vers 5, geen nacht, geen kaars, geen olijflampje, olielampje hebben ze niet nodig. Licht van de zon hebben ze ook niet nodig, want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Al die kinderen Gods die nu verschopt worden, die nu in Pakistan in de gevangenis zitten op grond van zogenaamde blasfemie. En hen die in de kampen zijn in Noord-Korea. En hen die nu strijden tegen valse leer en soms alleen staan. Zij die worstelen om God te kennen. Zij die bestreden worden door alle mogelijke zonden en aanvechtingen, blijven hopen op de Heere. Die in eigen oog mislukkingen zijn en steeds weer bij de Heere terechtkomen met hun nood en hun onmogelijkheid. Dat volk dat aangevochten wordt en bestreden wordt van binnen en van buiten. Dat vaak alleen zit in deze maatschappij. Wat amechtig aangezien wordt, dat volk, dat ouderwets volk. Dat volk. Ze zullen heersen als koningen in eeuwigheid. Na de teleurstellingen en de moeite en de worstelingen van dit leven. Ze komen allemaal uit grote verdrukking. Weet u het nog uit Openbaring 7? Ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Hoopt u er ook te zijn? Hoop je daar te zijn? Dit moet het doel zijn van je leven. Dit moet het allerbelangrijkste zijn in uw en mijn leven. Om daar eenmaal binnen te gaan. En hoe kan dat? Door het geloof in de Heere Jezus Christus. En hoe is dat dan? Dat geloof dat u tot hem komt en u beleidt uw zonden en uw schuld. En dat u leert vertrouwen op hem, dat u uzelf leert verliezen aan hem. En dat vindt u misschien zo moeilijk om uzelf los te laten. Breng het maar in het gebed voor de Heere, zeg dat u het moeilijk vindt. En ik moet het doen, Heere, neem dan mijn leven, neem mijn hart, dat ik u alleen maar overhoud. Neem maar weg wat u wil wegnemen als u maar bij mij bent. Vertrouwen, bekering. Het is niet alleen geloof, het is ook bekering. Geloof en bekering gaat samen op. Dus een omkeren, richten, een zien op Jezus. Dat is dat vertrouwen. Als u dat moeilijk vindt. Ik las laatst een vergelijking, het gebeurde toen men paarden gebruikte om te reizen. Dat een dominee op bezoek was bij een boer en de predikant moest na het bezoek door een brede rivier gaan met zijn paard. En de predikant zat op zijn paard maar aarzelde om het water in te gaan. Maar de boer die wist wel hoe het was in de rivier, die stond in zijn deuropening en riep de predikant toe, ga maar door. En het paard aarzelde. De predikant gaf hem wat aansporingen en hij ging in het water. Toen kwam het water over zijn laarzen heen. En hij stond alweer stil. Maar de boer stond aan de kant inmiddels en hij zei, ga maar verder, komt goed. En de predikant zei, goed, ik ga verder en ik vertrouw op uw woord. En het kwam ook helemaal goed. Ja, het is maar een beeld. Zo mag u vertrouwen op de Heere, blind in de toekomst. En toch bent u niet blind, want u ziet dat nieuwe Jeruzalem daar, in de verte. En we kijken zo gauw naar onze zonde, het is te veel. En onze ervaring en beleving van Christus is zo gering. En wij vrezen dat de Heer ons niet door zal leiden, want we zijn er niet waard. We hebben hem zo lang laten staan. Maar Gods woord zegt tot ons, aarzel niet. Vlucht voortdurend tot hem en vertrouw op hem. Hij zal u dragen door alles heen, door heel het leven heen. Hij zal u nooit verlaten. Hij zal altijd bij u zijn. Zoals uw dag, zo zal uw kracht zijn, staat er in de Engelse vertaling. As your day, so shall your strength be. Zo is het met de Heer. Je kunt hem volkomen vertrouwen. Hij beschaamt nooit. Hij maakt het beter dan u ooit verwacht had. Dat doet God. U kunt op hem vertrouwen. Het is zo heerlijk uzelf kwijt te raken aan hem. En er zullen stormen zijn. En die rivier zal misschien dieper zijn dan u dacht. Maar hij, wiens arm hemel en aarde draagt, zal u ook dragen. Zie maar op hem. Want bij hem zijn uitkomsten tegen de dood, ja tegen de eeuwige dood, tegen al uw zonden. Door Christus mag u goede moed hebben. Welnu, gemeente, zo hebben we de heerlijke beschrijving van de stad Gods gezien. Het is klaar. Het boek Openbaring is uit. De 7x7 profetieën zijn voor ons langsgekomen. En in vers 6 wordt het nog eens onderstreept, zoals jij voor je tentamen. Je bent in een studieboek bezig en je pakt zo'n gele marker en je gaat iets geel maken. Dat moet ik onthouden. En zo gaat de Heere ook hier onderstrepen. En wat onderstreept hij? De Heere onderstreept de woorden hier over het nieuwe Jeruzalem. De Heere onderstreept heel het boek Openbaring. Hij onderstreept heel zijn woord. Want de schrift kan niet gebroken worden. En de engel zei tot Johannes, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Had de engel niet eens hoeven te zeggen. Maar omdat wij zo gauw twijfelen en omdat wij zo zelf zo onbetrouwbaar zijn. En wij komen zelf nog wel eens terug op ons eigen woord. Wat we niet mogen doen. Maar de Heere doet het nooit. Maar dan gaat de Heer het nog eens om ons ter wille te zijn onderstrepen. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast geschieden moet. Dus de Heere God die de heilige profeten heeft geïnspireerd. En we kunnen hun geschriften lezen. Het zijn de woorden van God. Niet de woorden van Nahum. Niet de woorden van Jesaja. Maar de woorden van God. Want het zijn zijn profeten. En nu mogen wij, als het goed is, behoren wij tot zijn dienstknechten. Dat hoop ik van harte. Dan mag u weten wat haast. Dat betekent niet bijna. Ik was er haast. Dan ben je er bijna, dan ben je niet. Dat betekent dit woord niet. Haast betekent snel. Het gaat snel gebeuren. Het gebeurt eerder dan u en ik denken. En daarom zegt de Heer Jezus, zalig is hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. Gemeente, zullen we het bewaren? En zullen te midden van alles wat er nog in de wereld gebeurt, kan best zijn dat corona nog maar het begin is. Maar we lezen ook van allerlei andere oordelen. En wij verdienen niets beters. We zijn nog nooit zo goddeloos geweest in ons land als nu. Dat overspel geadverteerd wordt. En dat kinderen vermoord worden. We zijn nog nooit zo goddeloos geweest. Ik weet het niet goed. Maar ik denk dat dit onder de Germanen niet zo gebeurde. De huwelijksontrouw. En nog meer. Maar te midden van deze tijd met al de goddeloosheid, laten wij die woorden bewaren. We zullen het nodig hebben straks. Bewaren. Ja, maar ik vind het toch wel moeilijk, die preken over openbaring. Ja, dat wil ik wel begrijpen. Ik heb er een Hamilton over gepreekt. Ik heb toen verschillende malen gepreekt over 21 en 22. Ik probeer het nu wat te comprimeren. En misschien dat u het moeilijk vindt. Maar bewaar het. Nou, Maria begreep het ook niet. Wat Simeon in de tempel tegen haar zei, een zwaard gaat door uw ziel heen. Zwaard door mijn ziel. Dit kind is de grote zoon van David. Zijn koninkrijk zal zonder einde zijn. Hij zal op de troon van zijn vader. Heb ik van de engel gehoord? Nee, ze begrepen niet. Maar ze bewaarden de woorden wel. En wat de Heer Jezus tegen Maria zei toen hij 12 jaar oud was, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders. En Maria bewaarde deze woorden in haar hart. En later begreep ze het. Laten wij het ook bewaren. Nou, Johannes heeft nu de openbaringen gezien. De 49 profetieën en hij kan zich niet meer goed houden. Hij valt neer voor die engel. En wil hem aanbidden. Het is een begrijpelijke reactie. De engel zegt, sta op. Dat moet je niet doen. Ik ben jouw mededienstknecht. En van jouw broederen en van de profeten. En van degenen die de woorden van dit boek bewaren. Een mededienstknecht, de engelen Gods zijn mededienstknechten van Gods kinderen op aarde. En ze worden uitgezonden om Gods kinderen te redden en te beschermen in moeite. Aanbid God. En zo moeten wij deze woorden bewaren, niet verzegelen. Verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Dit boek Openbaring moet niet weggestopt worden, moest niet genegeerd worden. We moeten over nadenken, het onthouden. Dat is een ernstige zaak. Een ernstige zaak. Het komt straks op de scherpte van de snede aan. Het gaat er niet om of u naar de kerk ging of of u veel preken gehoord hebt en of de mensen van u zeiden, dat is een kerkmens, dat zeiden ze ook van de inwoners van Capernaum, die ook altijd in de synagoge waren. Maar u weet wat de Heer Jezus over Capernaum gezegd heeft. En weet u, het komt op de scherpte aan, het komt op het hart aan. Waar is jouw hart? Wie regeert er in jouw hart? Want dan loopt het uit op vers 11. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. Wat betekent dat? Dat is toch vreemd? We zouden verwachten als er staat die onrecht doet, dat hij zich bekeren. Nou, dat vinden we inderdaad op vele plaatsen in de Bijbel. Maar dan komt er een punt dat de Heere zegt, laat hem maar doorgaan. In Hosea 4, vers 17, waar Efraïm zo vaak vermaand is en ze bleven onbekeerlijk, dan zegt de Heere, Efraïm is vergezeld met de afgoden, laat hem varen. Laat Efraïm maar zijn gang gaan. En dan zullen ze merken wat ervan komt. En in Matthäus 15, vers 14 zegt de Heer Jezus over de Farizeeën tegen zijn discipelen: laat hen varen. Laat hen maar doorgaan, ze willen toch niet luisteren. Ze zijn blinde leidslieden der blinden. Ze willen niet anders. Laat ze dan maar doorgaan met de goddeloosheid. Die onrecht doet, hij doet maar meer onrecht. Die vuil is, hij wordt nog vuiler. Er komt een scherpe demarcatielijn, een scheidingslijn tussen hen die de Heere met hun hart dienen en alle anderen. En dan zullen Gods kinderen rechtvaardig is, die zal nog gerechtvaardigd worden, die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. Maar dan komt er gelijk achteraan, na dit vers, komt er dan nog een laatste oproep in de schrift. Vers 17. En die dorst heeft. Het wordt nog een keer gezegd. Die dorst heeft, die komen. En die wil. Ja, ik heb geen dorst. Ik voel geen dorst. Heb ik dorst genoeg? Wilt u het? Begeert u het? Die wil. Nemen het water des levens om niet. U hoeft er niet voor te betalen. Zo mag u komen, want de Heere wil behouden en redden en zalig maken. Maar wanneer wij onverschillig blijven, dan treedt er een verharding op. En zo krijgt elk mens uiteindelijk wat hij wil. Als u verlangt naar de Heer en u smeekt om God in uw leven, dan zult u hem ook krijgen. Maar als u de Heer op een arm afstand houdt, dan blijft de Heer ook op een afstand staan. Maar dan hebt u hem niet, want hij moet in uw hart zijn. En dan geeft de Heere Jezus nog een heerlijke bemoediging in vers 13. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Dat is zo'n diepe tekst. Daar kunt u nog veel troost uit putten. In wat voor omstandigheden u komt, als de Heere begonnen is, hij zal het ook voleindigen. Het staat 4 keer in de Openbaring, hè? 1 vers 8, 1 vers 11, 21 vers 6 en hier in 22, 13. Hij beheerst alles. Voor alles was hij er al. En na alles zal hij er nog zijn. En hij is dan, als het goed is, uw zaligmaker. Hij zal redden tot het uiterste toe. Terwijl nu de vorst der duisternis nog aanrukt met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog. Maar hij zal ras als rook verdwijnen. Want de Heere Jezus houdt alles in zijn macht. Al in de stilte van de eeuwigheid heeft God dat verlossingsplan klaargemaakt. En in de volheid des tijds kwam zijn zoon om zijn bloed te storten. En aan het einde zal de Heere terugkomen. En dan zien we nog een heerlijke zaligspreking. Er zijn in de Bijbelboek 7 zalig, in het Bijbelboek Openbaring zijn 7 zaligsprekingen. Ja, ik heb ze hier opgeschreven. Ik kan het wel overslaan, maar ik lees u toch maar voor. 1 vers 3. Zalig hij die leest. En zij die hoorden de woorden der profetie en die bewaren wat daarin geschreven is. 14 vers 13. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. 16, vers 15. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. 19, vers 9. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. 20, vers 6. Zalig hij die deel heeft aan de eerste opstanding. 22, vers 7. Zalig is hij die de woorden der profetie van dit boek bewaart. En de zevende zalig spreken hier in vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht, hun bevoegdheid, hun autorisatie zij tot de boom des levens. En ze door de poorten van de stad mogen ingaan. Dat zijn de mensen die een hekel hebben aan zonde. Ook heel persoonlijk hun eigen zonde. Die proberen te leven naar Gods wil. Al is het met vallen en opstaan. Ze ontvangen straks de toestemming. Kom, neem nu van het boom des levens. En kom in die heerlijke stad. Met die parelenpoorten. Waar Gods kinderen zullen binnenstromen. Van noord en zuid en oost en west. Al de heiligen. Van alle tijden en plaatsen. Ze zullen daar toestromen. Rahab van Jericho. Rut de Moabitische. Abraham, Isaac en Jacob. Jacobus. Die onthoofd was. Uw moeder, uw grootvader, ze komen allemaal aan, tot goddelijk licht geleid. Daar loopt het op uit. Wat een uitzicht. Maar er zullen ook zijn die buitengesloten worden. Want in die stad komt geen ergernis, geen verleiding, geen dissonant. Iemand zegt iets en u krimpt ineen. U hoort iets en u wordt geërgerd. Dat kan toch niet? Dat hoort toch niet? Zal daar niet komen. Maar buiten zijn de honden. Wat zijn dat? Dat zijn mensen die goddeloos zijn, die verachtelijk zijn. Waarom zijn ze verachtelijk? Omdat ze de Heere niet lief hadden met heel hun hart, heel hun ziel, heel hun kracht en heel hun verstand. En ze zich er ook niet om bekommerden dat ze dat niet deden. En de tovenaars, de duivelsaanbidders, die de duivelen volgen, die zijn verleidingen volgen. De hoereerders, zij die in seksuele zonden leven. Hoeveel mensen zijn niet geveld door seksuele zonden? Zo'n krachtig iets, seksualiteit. Zo'n gezegend iets binnen het huwelijk om een man en een vrouw aan elkaar te verbinden. Dat ze elkaar lief hebben, hartelijk lief hebben. En er wordt als een travestie, rechts, links, wordt die heerlijke geschenk kapot gemaakt en misbruikt met alle frustraties en moeite en verharding en verslaving en ellende en kapotte huwelijken en kapotte gezinnen en kapotte levens, juist door de macht van de seksualiteit. De Heer heeft het bepaald, man en vrouw samen in het huwelijk. Dat zijn zijn geboden. Jonge mensen, meisjes, hou je daar aan. Dat zijn zijn geboden. De hoereerders vallen er buiten, de doodslagers die met haat en nijd leven met hun naasten. En de afgodendienaars van het geld, van zichzelf. Ik ben de beste, ik wil de beste zijn. narcistisch, hoe wil je het noemen? Het gaat om mij. En die de leugen lief heeft, dan wordt er een leugen verkondigd. Leugens. En iedereen buigt ervoor, nou, het zal wel waar zijn. En ze praten elkaar na. Maar zo mag het niet zijn. Die mensen lopen, worden buiten gestoten. En dan gaat de Heer Jezus het nog eens onderstrepen in vers 16, dat hij de wortel en de geslacht van David is. Hij is de zoon van David. En David komt ook uit Christus voort. Daarom is hij de wortel en het geslacht. En hij is de blinkende morgenster. Wat is dat? De blinkende morgenster. Dat is de ster die de morgen aankondigt. Dan schijnt hij in de nacht vlak tegen het ochtendgloren aan. En zo is de Heer Jezus kondigt aan zijn komst. Een nieuwe dag komt eraan. Het komt. Hij is de morgenster. En daarom in vers 17. En de bruid, dat is de kerk van de Heer Jezus, die zegt: kom, Heer Jezus. En de geest zegt ook: kom. Waarom zegt de geest van God: kom, Heer Jezus? Omdat de Heilige Geest ook verlangt naar de volmaking van Gods kinderen. Dan is zijn werk ook gedaan. Dan is zijn werk, zijn heiligend werk, ook tot volmaaktheid gekomen. En daarom zegt de Geest ook: kom, Heer Jezus. En de bruid zegt: kom. Zo is het op aarde. En zo mogen deze woorden bewaren. In vers 18 en 19, niets daartoe of afdoen. En dan aan het einde, vers 20. Ja, ik kom haastig. Haastig. Maar de kerk wacht al 2000 jaar. Waarom? Omdat de Heere Jezus nog steeds mensen heeft die getrokken moeten worden. Daarom wacht de Heer Jezus. Als hij nu zou komen, zouden mensen niet tot bekering meer kunnen komen. En er moeten nog uitverkorenen getrokken worden uit Irak en uit Korea en uit, u vult maar in, uit Tibet en Nepal en Senegal en Canada. U vult het maar in, heel de wereld, want de Heer is nog niet klaar. Er moeten nog zielen worden toegevoegd en jij kunt er ook bij. Daarom ben je hier in de kerk. Jij kunt er ook bij. Daarom wacht hij nog. En toch komt hij haastig terug. Het komt spoedig. Of jij komt voor hem te staan. Dat kan zo gebeuren. Of hij komt terug. En als hij komt, dan zegt u inderdaad: het was maar een zucht. Het leven is kort. Dat denk je niet. Ik dacht het ook niet toen ik 22 was. Maar als je nu iets ouder bent, zie je, het is kort. Het glijdt gewoon als water tussen je vingers vandaan. Het is kort. En het is bepalend voor de eeuwigheid. En straks komt hij terug. Het zal plotseling zijn. Hij komt terug. De wereld zal hem niet verwachten en opeens komt hij terug en dan zal de aarde wankelen en waggelen en ze zullen het teken van de Zoon des Mensen zien in de wolken. De bazuin zal schetteren en de Heer Jezus komt terug met een geroep, een roep van overwinning. Een leger die de overwinning behaald heeft en er wordt een gejuich. Hij komt terug en er worden alle volken voor hem vergaderd. En we zullen er allemaal zijn. U en ik. We zullen naast elkaar staan. Of hoe het ook zijn zal. Dat weet ik ook niet. Maar we zullen er zijn. Het zal zeker komen. Ja, ik kom. Dan zegt de Heer Jezus: amen. Ja, om het te bevestigen. Verlangt u naar zijn komst? Verlangt u ernaar om hen zonder zonde te dienen. Dan is het laatste woord de genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met u allen. Amen. Amen. Wij zingen 72, vers 6. Laten wij bidden en danken. O Heere, geef dat wij deze woorden zullen bewaren als een schat in ons hart. En geef dat het oog gericht mag zijn op uw toekomst, op uw woord. Dat we op dat woord mogen steunen en bouwen. Als dat woord ontfutseld wordt, dan hebben we niets meer. Als dat woord niet meer betrouwbaar is, dan houdt alles op. Heere, maak onze gangen en treden vast in dat woord. En wilt u, Heere Jezus, als het vlees geworden woord in onze harten wonen, dat wij voor u leren leven. Gaat u met ons deze komende week. Zegen ook volgende week student De Kok. En 's avonds ook dominee Fokkema. Maakt u alles wel om Jezus wil. Amen. Zingen we 102, vers 12. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.